mijn kant. Goedemorgen. Goed om hier in Tiel te zijn. En ik wil jullie graag natuurlijk hartelijk groeten van jullie zustergemeente in Veenendaal. Jullie zijn in zekere zin een dochter, maar intussen natuurlijk gewoon een zuster geworden. Dat is helder. Goed om samen te zingen tot eer van God. En wat dan te doen gebruikelijk is natuurlijk in een dienst waar christenen samenkomen. Dan ga je ook lezen uit het woord van God. En dat wil ik graag met jullie doen uit het evangelie naar Johannes. En ik ga lezen uit hoofdstuk 9. Ik ga de eerste 14 versen lezen. Maar ik ga nog wel wat andere versen aanhalen uit dat hoofdstuk. Maar dat doe ik dan wel. Dat geef ik dan wel later aan. Maar we gaan naar Johannes, hoofdstuk 9. En ik lees voor u de eerste 14 versen. En dan ga ik u iets vragen. U hebt de hele tijd al gestaan met het zingen. Maar mag ik u vragen, gewoon uit eerbied voor het woord van God. Zullen we gaan staan als we dat woord van God horen? Want dit is het moment waarop we zonder enige reserve kunnen zeggen, zo spreekt de Heer. Bij mij moet je kritisch luisteren zometeen. Maar nu kun je zomaar zonder meer, neem het maar tot je, want dit is het woord van de Heere God. In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen die vroegen, Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Hij niet en zijn ouders ook niet, was het antwoord van Jezus. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft. Straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Na deze woorden spuugde hij op de grond. Met het speeksel maakte hij wat modder, streek die op de ogen van de blinde. En hij zei tegen hem, ga naar het badhuis van Siloam. En was u daar? Siloam is in onze taal gezondene. De man ging weg, waste zich en toen hij terugkwam, kon hij zien. Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden, is dat niet de man die altijd zat te bedelen? En de een zei, ja, die is het. En de ander, nee, maar hij lijkt er wel op. De man zelf zei, ik ben het echt. En toen vroegen ze, hoe zijn je ogen open gegaan? En hij zei, iemand die Jezus heet, die maakte wat modder, streek het op mijn ogen en zei, ga naar Siloam om je te wassen. En ik ging erheen en toen ik me gewassen had, kon ik zien. Ze vroegen, waar is die man? Dat weet ik niet, zei hij. Toen namen ze de man die blind geweest was mee naar de Farizeeën. De dag dat Jezus modder gemaakt had en zijn ogen geopend had, was namelijk een sabbat. Tot zover het woord van God, gaat u zitten. Ja, denk het je zin. Je slentert met een paar vrienden of zo. Je slentert door een winkelcentrum ergens hier in Tiel. En je ziet een blinde bedelaar zitten. Wat doe je dan? Ga je hem iets geven? Loop je er naartoe? Groet je hem? Nou goed, ik weet niet wat je zou doen. Maar één ding weet ik wel, je zou kijken. Je zou kijken naar die blinde bedelaar, want dat zijn wij niet gewend. Blinde bedelaars, die zien we niet zoveel hier in Nederland. Dus je zou zeker kijken. Dat is in vele steden in Afrika of in Azië is dat wel anders. Daar zie je regelmatig blinde bedelaars. En voor menige Nederlander is dat ook behoorlijk lastig. Als je dan, ja, noem eens wat, in Kinshasa of in Lagos komt. En je wordt geconfronteerd met die blinde bedelaars. Dat is behoorlijk chockerend kan dat zijn. Maar ik moet u iets zeggen. Het rare is, wij hebben 10 jaar in Afrika gewoond, ben wel vaak ook verder gereisd. Weet je dat je eraan went? Ja, ik zeg het eigenlijk met schaamte. Maar je went eraan om blinde bedelaars en andere bedelaars te zien. Je leert eraan voorbij kijken. In de tijd van Jezus waren er ook veel blinde bedelaars. Je zag ze regelmatig op de hoeken van de straat. En daarom is dat eerste vers zo opvallend. Kijk, wij zouden sowieso die blinde bedelaar zien, want dat zien we niet zo vaak. Maar dat eerste vers hier zegt, in het voorbijgaan zag Jezus iemand die blind was. Jezus zag hem. Hij keek naar die man. En blinden, zeker ook in die tijd, als ze langs de kant van de straat zaten, dan zagen ze er vaak onappetijtelijk uit. Ja, want het was stoffig en ze zaten langs de weg. Nou, was er niet zo direct aangenaam om naar te kijken. Maar Jezus' oog bleef rusten op die man aan wie anderen voorbij keken, die geen blik waardig werd gekeurd door anderen. Maar Jezus kijkt en dan de discipelen, die zien Jezus kijken naar die man. En dan volgen ze zijn blik en dan zien zij hem ook. Dat is op zich al mooi natuurlijk. Als je de blik van Jezus volgt, dan ga je andere dingen zien waaraan je normaal misschien voorbij kijkt. Hoewel, ik zeg, toen zagen zij hem ook, maar dat is eigenlijk de vraag. Zagen ze hem wel echt? Ja, ze kijken. Maar de vraag is een beetje of ze hem wel echt zien. Want uit het vervolg blijkt dat ze in feite niet zozeer die man zien, maar ze zien een probleemgeval. Ze zien een vraagstuk. Ze zien die man kijken en dan begint de redenering. Oh, kijk, die man keert wat. Nou, daar moet natuurlijk een oorzaak voor zijn. En dan beginnen ze te redeneren. Ah, hij mankeert wat. Ziekte. Nou, dan moet hij wel gezondigd hebben. He, waar rook is, is vuur. Waar ziekte is, daar moet wel zonde zijn. En dan willen ze met Jezus gaan discussiëren over dit geval. Ze zien niet de man, maar ze zien ja, wat in onze tijd genoemd wordt, een casus. Ze zien een casus voor zich. En helaas gebeurt dat in onze tijd ook maar al te vaak. Hè? Zieken en bejaarden die te weinig zorg krijgen. Nou ja, we zijn ons daarvan bewust en dan maken we daar een casus van. En dan worden er allerlei onderzoeken worden er gedaan en er worden commissies samengesteld. En die komen met dikke rapporten en die gaan dan naar chique bestuurders. En die stoppen ze dan in een diepe la. Nou, hoe dan ook, feit is dat ook vandaag heel wat mensen het gevoel hebben dat er wel over ze gepraat wordt, maar dat ze niet gezien worden. Dat ze niet gezien worden. En hier begint dit hoofdstuk met Jezus in het voorbijgaan zag die blinde man. En de discipelen die vragen dan van ja, hoe zit dat nou? Wie heeft er nou gezondigd? Vanaf zijn geboorte al. Dus waren het misschien zijn ouders die gezondigd hebben. En ze beginnen aan een vraagstuk. En dan Jezus. Jezus gaat duidelijk niet mee in hun theologische luchtfietserij. Nee, dat doet hij niet. Jezus laat niet de vraag het belangrijk zijn. Waardoor komt dat? Maar voor Jezus speelt veel meer. Waarvoor kan deze situatie dienen? Niet wroeten in het verleden, maar Jezus gaat kijken hoe kan deze man toekomst krijgen. Maar ja, er zit er misschien iemand die denkt van ja, maar ja, je stapt wel heel makkelijk over die zonde heen. Hè? Is dat nou zo'n rare vraag van die? Het is niet zo'n rare vraag van die discipelen. Als je geconfronteerd wordt met ziekte of met blindheid, dan is het toch helemaal niet zo raar om te denken dat er misschien zonde in het spel is. En ik ga het u sterker vertellen. In zekere zin hadden de discipelen wel gelijk. In zekere zin hadden ze wel gelijk, ja. De Bijbel is heel erg duidelijk dat ellende en narigheid de zonde als oorsprong heeft. Uiteindelijk komt het voort uit zonde. We weten dat de hele geschiedenis van de mensheid, die kwam op het verkeerde spoor met Adam en Eva al door zonde. En kijk je verder naar de geschiedenis van de mensheid, dan is dat een geschiedenis van ontrouw. Een geschiedenis van onbarmhartigheid. Een geschiedenis van narigheid, van verslaving, van hebzucht, van strijd tussen mensen. Terecht zegt de prediker, er is niemand die goed doet zonder te zondigen. Wel, maar als je dat dan toepast op de discipelen, als dat zo is, als de hele mensheid, als wij allemaal met dat virus van de zonde besmet zijn, ja, dan heeft ook niemand recht op gezondheid. Jullie jij en ik en de discipelen niet meer dan die blinde man. Als we allemaal met zonde te maken hebben. Ik moet je zeggen, ik moet denken aan een dienst die ik ooit heb meegemaakt met een Pinkstervoorganger. Het was in een Pinkstergemeente. Een Pinkstervoorganger die bekend stond om zijn dienst van genezing. En tijdens die samenkomst was er een jongetje dat zwaar gehandicapt was. En die gleed op een gegeven moment van zijn stoel. En die ging zo op zijn armen, sleepte die zich voort naar het podium. En je kunt je wel nagaan dat in die gemeente, ja, iedereen keek naar dat jongetje dat zich zo voortsleepte naar het podium. En iedereen keek ook naar die voorganger. Hoe gaat hij daarop reageren? En toen zei die voorganger iets en ik heb het nooit vergeten. Toen zei hij, we kijken allemaal naar dit jongetje. Maar weet je, als lichamelijk zichtbaar zou zijn bij ons allemaal, als lichamelijk zichtbaar zou zijn wat wij moreel en geestelijk mankeren, dan waren wij allemaal gehandicapt. Dan waren we allemaal gehandicapt. Wow. Weet je, we schieten allemaal tekort in goede werken. We schieten allemaal tekort. En het is dan ook zinloos om te roeren in de vraag, is die ander nou zondiger dan wij zijn, ja of nee? Nou, dat is een totaal zinloze exercitie. En Jezus schakelt dan ook heel snel over naar de hamvraag. De vraag die wel belangrijk is. Namelijk de vraag, wat zou God de Vader nu willen? Wat zou God de Vader nu in deze situatie willen? En dan staat er in vers 4 dat Jezus zegt, ik moet de werken doen van mijn Vader die mij gezonden heeft. Letterlijk staat er, wij moeten. Hij betrekt ook de jongeren erbij, jou en mij. Hij betrekt ons erbij. En zegt hij, wij moeten de werken doen van mijn Vader. Oké, geconfronteerd met die situatie. Wat zou God nou willen dat er gebeurt? En dan is voor ons natuurlijk de vraag, wat bedoelt hij daarmee? Wat zijn dat? De werken van de Vader. En ja, als je die uitdrukking gebruikt en je gaat kijken in de Bijbel, dan zie je dat werken van de Vader, dat kunnen wonderen zijn. Ja, dat kunnen wonderen zijn. En daar mogen we dan ook om bidden. Zeker. God kan wonderen doen. Sommige mensen hebben een gave van genezing, zegt de Bijbel. De Bijbel geeft ook heel duidelijk aanwijzingen voor de gemeente. Als iemand ziek is, Jacobus 5 staat dat, dan mag je de oudsten van de gemeente bij zich roepen en die mogen dan voor hem bidden en met olie zalven. En al die dingen reikt de Bijbel aan omdat God wonderen kan doen en daar mogen we dus een beroep op doen. Daar mogen we dan ook om bidden. Het mooie daarbij is, aanstaande donderdag dan ben ik weer betrokken bij zoiets, dat we iemand mogen zalven en voor hem mogen bidden als oudste. En dat is altijd spannend, maar het mooie vind ik er altijd bij, dat je dan iemand in de handen van de Heere God legt. En dan gaat ineens de krampachtigheid, die gaat weg. Want je legt iemand in de handen van de Heere God. En dan mag je veel verwachten. Het kan een wonder zijn, de werken van God. Maar de Bijbel spreekt veel breder over de werken van God. Het hoeft niet altijd iets te zijn wat wij beschouwen als een wonder. Het kan ook zijn gewoon het doen van goede werken. En misschien mag ik het persoonlijk maken. Mijn vrouw, Jantje, die is in september gevallen op straat. En ik zal niet het hele verhaal vertellen. Rug gebroken, geopereerd, zit nu in de revalidatie. En sinds september is dat een hele lastige en ingewikkelde situatie. Natuurlijk hebben we gebeden om genezing voor Jansje. En ze is ook door de oudste gezalfd. En we hebben voor haar gebeden, maar er kwam geen lichamelijke genezing. Dus ja, dat is geen succesverhaal, nietwaar? Ja, maar weet je wat het gekke is? Sinds september zitten we met dat probleem, en Jansje vooral, want ze heeft heel veel pijn. Maar het gekke is dat wij in die hele periode voortdurend Gods aanwezigheid ervaren. En voortdurend werken van de Vader zien gebeuren. Het is, ja, en waarin dan? Nou, in lieve kaartjes. Onderschat het niet. Lieve kaartjes. Mensen die langskomen met bloemen. We hebben op een gegeven moment de hele kamer vol staan met bloemen. Mensen die komen met eten. Hoe gaaf en voortdurend is er een besef van, maar de Heere God zorgt voor ons. En hij laat mensen hele mooie dingen doen. En de vraag die dan natuurlijk naar ons toe komt is, laat ik mij gebruiken voor dat soort werken die God wil dat wij doen. Wij moeten de werken van de Vader doen, zegt Jezus. En dat kan gewoon zijn in zoiets kleins. En het begint met het zien. Jezus zag de blindgeborene. Hij zag hem echt. Zie jij je collega die eenzaam is? Zie je hem? Zie jij die medescholier die altijd een beetje apart staat en die het lastig vindt om bij de groep te... Zie je diegene die iets nodig heeft? En misschien ben jij degene die een werk van God moet doen. Ja, misschien moet jij bidden om genezing voor die persoon. Maar misschien moet je gewoon een appje sturen. Of misschien een kaartje. Of eens een praatje maken. Dat soort dingen. De werken van de Vader zijn veel meer dan alleen wonderen. Dat kunnen ze zijn. Wel, laten we kijken wat Jezus deed. En ik moet er even gelijk bij waarschuwen. Wij zeggen natuurlijk altijd dat wij moeten doen wat Jezus doet. Nou, wees voorzichtig. Pas het niet al te letterlijk toe in dit geval. Want we lezen dat Jezus spuugde en hij maakte slijk. En het speeksel, dat smeerde hij op de ogen van die blinde man. Nou, dat is niet direct wat ik aanbeveel om zomaar toe te passen. Kijk, wij denken dan, waarom moest het op deze manier? Waarom moest het op deze manier? En waarom protesteerde die man niet? Die kreeg op een gegeven moment gewoon spuug met slijk op zijn ogen gesmeerd. En dan denk je, nou, moest het nou op die manier? Overigens, we kennen meer van dat soort situaties in de Bijbel. U kent misschien de geschiedenis van Naaman. Die man die moest 7 keer baden in de Jordaan. En die dacht, wij hebben veel mooiere en schonere rivieren. Maar ja, u kent ook hoe die geschiedenis verder, u weet dat, dat hij dan, hij is zo ziek, dat hij dan ook zelfs bereid is om in dat smerige stroompje en dan maar 7 keer, maar hij is gehoorzaam. En weet je, en dat is een heel belangrijk element. Hij is dan toch gehoorzaam. Weet je, gehoorzaamheid is, zou je kunnen zeggen, een landingsbaan voor het genezingswerk van de Heere God. Gehoorzaamheid is een landingsbaan voor het genezingswerk van de Heere God. En zo is het hier ook. Die man gehoorzaamt, al moet hij met een slijk lopen. En God geneest hem. Wel, hoe reageert men op dat wonder? En dat hele hoofdstuk, en u moet het thuis nog maar eens doorlezen. Het is een spannend, het is een boeiend hoofdstuk. Hoe reageren de mensen op het feit dat deze man weer kan zien? Je zou denken, nou, iedereen blij. Hoera, halleluja, geweldig, nietwaar? En iedereen gaat natuurlijk Jezus volgen, ja toch? De werkelijkheid is helaas nogal een beetje anders. Je ziet dat de mensen zeer argwanend zijn tegenover Jezus, zelfs met dit wonder. En dan kun je door het hoofdstuk heen. In de eerste plaats zie je dat de buren. Hoe reageren de buren? Nou ja, in de eerste plaats kunnen natuurlijk hun ogen niet geloven. Wat is dat nou? En dan beginnen ze onderling te praten. Is dat niet die... Ik bedoel, ze hebben hem nog nooit zo zien lopen. Nee, zegt een ander. Hij lijkt er alleen maar op. Ik moet hier gelijk bij zeggen, het is hier duidelijk in deze hele geschiedenis dat een wonder op zich mensen die niet willen geloven, dat het zal overtuigen. Als mensen niet willen, zullen ze zelfs een wonder als dit anders uitleggen en zeggen, ach ja, dat is een of ander Victor Mits trucje of zoiets dergelijks. Ze zullen er een uitleg van vinden. Het wonder op zich zal het niet doen. En wat doen de buren? Ze discussiëren en ze komen en ze zeggen, weet je wat, we brengen hem naar de geestelijke leiders. En dat doen ze dan. En dat is dan de tweede groep. Na de buren komen de Joodse leiders aan bod. En wat doen die? En dan denk je, nou, die Joodse leiders, die zullen wel enthousiast zijn. Want die kennen hun Bijbeltje. En die weten dat voorzegd is dat wanneer de Messias komt, dan zal hij blinden het gezicht geven. Dus die zullen wel halleluja roepen. Hier is de voorspelde Messias. Maar we zien bij de Joodse leiders dat ze net zo reageren als de discipelen. Ze reageren net als de discipelen. Ze kijken naar de genezen man. Maar wat zien ze? Ze zien een theologisch probleem. Ze zien een theologisch probleem. Een lastig geval. En dan zoeken ze uitvluchten. Dan zoeken ze uitvluchten om maar niet te moeten zeggen, dit zou wel eens een werk van God kunnen zijn. Nou, dat kunnen ze niet over hun lippen krijgen. En dan zoeken ze, hebben ze een prachtige theologische uitvlucht. Dan zeggen ze, dit kan niet van God zijn, want hij werkt op de Sabbat. Hallo. Hoe triest is het wanneer traditie en regels ervoor zorgen, het zicht ontnemen op een mens in nood. Hoe verdrietig is het als traditie en regels ons het zicht ontnemen op een mens in nood. Ik moet denken aan een situatie die ik ooit meegemaakt heb. Ik reisde in West-Afrika, binnenlandse vlucht. Vliegtuig met, ik weet niet, iets van 40 mensen of zo erin. En we zaten al een tijdje in het vliegtuig en we vertrokken maar niet. De deur bleef openstaan en ik vroeg aan medepassagiers van wat is er aan de hand? En toen bleek dat onderaan de trap, daar was een vrouw in een rolstoel. En die vrouw die kon die trap niet op, die moest gedragen worden. En er stonden een paar sterke kerels bij, maar die wilden haar niet het vliegtuig intillen. Waarom niet? Want dan zouden ze zich onrein maken. Het was tijdens een bepaalde periode in het jaar, raad u verder maar. En ze wilden zich niet verontreinigen. En daar zat die vrouw in die rolstoel. En ze wilden er niet aan. Hun regels ontnamen hun de mogelijkheid om barmhartigheid te tonen. De Joodse leiders zien alleen maar een probleem. En dan besluiten ze om de ouders erbij te halen. Volgende partij, buren, Joodse leiders, nu komen de ouders erbij. En dan lees je dit in vers 19. Ze vroegen aan die ouders, is dit uw zoon, van wie u zegt dat hij blind geboren is? Hoe kan hij dan u zien? En zijn ouders antwoordden, wij weten dat dit onze zoon is en dat hij blind geboren is. Maar hoe hij nu ziet, we weten het niet. Of wie zijn ogen geopend heeft, weten we niet. Hij is volwassen. Vraag het hem zelf, hij zal voor zichzelf spreken. Dit zeiden die ouders omdat ze bang waren voor de Joden, want de Joden waren al overeengekomen dat iemand die zou belijden dat Jezus de Messias was, uit de synagoge geworpen zou worden. Zelfs bij zijn ouders overheerst niet de vreugde over het feit dat deze man kan zien. Nee, ook zij zoeken een uitvlucht om maar niet te moeten zeggen, dit zou wel eens een werk van God kunnen zijn. En waarom konden ze dat niet zeggen? Hun zoon, hij kan zien. Waarom konden ze? Uit angst, want ze wisten, iemand die Jezus als Messias beleidt, die wordt uit de synagoge gesloten. Die komt in een sociaal isolement, dan tel je niet meer mee als je Jezus zou gaan volgen. En daarom zijn ze ongelooflijk laf, toch? Ja, dat is toch laf? Wat een laffe ouders. Maar misschien herkennen we wel iets in dat laffe gedrag van die ouders, want kennen wij ook soms niet die situaties op je werk of zo, of op de sportclub of op school, dat je eigenlijk ook liever niet zegt dat jij bij Jezus hoort. Nee, je kunt erom uitgelachen worden. Je kunt erop aangesproken worden. Hey, doe jij dit of dat? Nou, jij bent toch een jij gelooft toch in Jezus? En dan ligt ineens de lat hoger. En ook wij kunnen een beetje bang zijn om uitgelachen te worden of een beetje apart gevonden te worden. Hetzelfde laffen van deze ouders. Ja, en dan na de ouders, dan is er de genezen man zelf. Dan is er de genezen man zelf. Wat was dat voor iemand? We weten niet zoveel over hem. We weten dat hij oud genoeg was, hij was volwassen. Hoe oud precies weten we niet. Maar er zijn een paar kenmerken in het leven van die man. In de eerste plaats, deze man was totaal afhankelijk. Ja, als je blind bent, dan ben je behoorlijk afhankelijk. Deze man was totaal afhankelijk. Hij kon zich niet verdedigen. Hij moest bedelen, waarschijnlijk ook uit een arm gezin. Maar in de tweede plaats weten we dat hij gehoorzaam is aan Jezus. Zelfs toen Jezus tegen hem zei, ga maar met dat slijk op je ogen, ga maar naar Siloam en ga je daar wassen. En dan loopt hij met dat smerige slijk en dat spuug op zijn. Hij is gehoorzaam. Maar in de derde plaats, en dat vind ik een hele leuke, deze man was ongelooflijk nuchter. Hij was heel nuchter. Als hij bevraagd wordt van hoe zit dat nou precies, dan blijkt dat hij geen goedgelovige onbenul is. Nee, hij houdt zich aan de feiten. Hij zegt heel simpel, 9 vers 25, en hij herhaalt het een aantal keren. Eén ding weet ik, Ik was blind en nu zie ik. Ja, zo simpel. Hij houdt zich aan de feiten. Er staat geen hoera bij. Er staat geen halleluja bij. Er staat niet dat hij een dansje maakte omdat hij nou eindelijk kon zien. Ik denk dat zo'n type was het niet. Het was meer een beetje een nuchtere Hollander, weet je wel. Ja, weet je, ik weet het ook allemaal niet, maar ik was blind. En nu kan ik zien. Heel nuchter. En dan nog één kenmerk. Hij was volhardend. Hij was bereid voor Jezus uit de synagoge gegooid te worden. En u moet het hoofdstuk maar eens doorlezen. Dan ga je beseffen dat deze man weliswaar niet meer blind is, maar hij wordt door de omgeving schuldig verklaard, omdat hij Jezus wil volgen. Hij wordt door zijn omgeving gemeden. Genezen, jawel, maar daarna gemeden. Een spectaculaire sabbat, waarop hij kon zien, wordt gevolgd door een miserabele maandag. Genezen zijn is ook niet alles, heb ik als titel boven de... Ik weet niet of je het gezien hebt, op het schema staat hij zo. Genezen worden is ook niet alles. Nee, want hij was wel genezen, maar hij zat in een sociaal isolement. Maar dan krijgt die geschiedenis een prachtig staartje. En dan die laatste verse, dan lezen we. Toen Jezus hoorde dat ze hem uit de synagoge geworpen hadden, zocht hij hem op. Ik vind dat zo gaaf, hè? Hij is totaal geïsoleerd. En het hoofdstuk begint met die uitdrukking, weet u nog? Jezus zag hem. En wanneer iedereen hem de rug toekeert, Jezus ziet hem en zoekt hem op. Hoe gaaf is dat? Hij werd door Jezus gevonden. En opnieuw neemt Jezus het initiatief. En dan spreekt Jezus met deze man. En dan zie je iets interessants. Want dan zie je dat deze man zijn niet alleen maar de lichamelijke ogen opengegaan. Maar deze man is enorm gegroeid in geestelijk inzicht. Je zou kunnen zeggen, die man die had hier een soort geestelijke groeispurt. Moet eens kijken hoe hij over Jezus praat. Als je dat hele hoofdstuk doorleest. Wat is het eerste wat hij over Jezus zegt? Dan zegt hij, ja, en dan vragen ze hem, wie heeft jou genezen? En dan zegt hij, ja, een mens die Jezus heet. Hij kende hem niet. Had hem natuurlijk nog nooit gezien ook. Hij kende hem niet. Ja, een man, ja, hij heet Jezus. Maar lees je verderop in het hoofdstuk, vers 17, dan noemt hij hem een profeet. Ah, dat is al voortschrijdend inzicht. En vanaf vers 31 zie je dat hij hem beschrijft als, hij is een man Gods. Ah, komt steeds verder. En dan vanaf vers 35 lees je, hij is de zoon van God. En je ziet zijn inzicht, zijn geestelijk inzicht groeien. En zijn besef van wie Jezus is. En dan het hoogtepunt is dan 9:38. Hij zei, ik geloof Heer en hij aanbad hem. Nou, wat daar staat, hij aanbad hem. Als je dan teruggaat naar wat er in de grondtekst staat, dan staat er dat hij viel op zijn knieën neer. Hij zakte door zijn knieën. Je zou het zelfs kunnen vertalen met hij kuste de grond. Hij ging helemaal. Hij aanbad hem. Wauw. Hij begreep dat hij in Jezus te maken had met God. Jezus overtrof alles. En daarom ben ik zo blij met een paar van de liederen die jullie vanochtend op het schema hadden staan. Jezus, u bent meer dan genoeg voor mij. En weet je, mag ik dat er even tussendoor vertellen? Ik heb een keer een hele bijzondere ontmoeting gehad in India. En ik moest naar de stad en ik kende er verder niemand. En ik had aan een paar Indische broeders gevraagd, kennen jullie daar een christen in die stad? En het is een voor het hindoeïsme een hele belangrijke stad. Nou goed. En ze gaven mij een naam en een telefoonnummer. Dus ik was in die stad. Ik was toen met mijn vrouw trouwens. We waren samen. En we waren in die stad en we belden naar die man. En die man, was ons van tevoren verteld, was professor aan een universiteit in die stad. Dus wij belden die professor op en kunnen we een keer laten? Hij zegt, kom maar langs. Dus hij gaf het adres. En nou ja, je snapt, wij ons netjes aangekleed en zo, want we waren in vakantiekleding, maar goed, netjes aangekleed en wij naar de professor. Nou, dat netjes aankleden hadden we kunnen laten, want toen bleek dat die man blind was. Nou, dat is goed. Hij was blind. En toen vertelde hij zijn verhaal. En dat was een ongelooflijk verhaal. Deze man was geboren als een Brahmaan. Dat is de hoogste kaste in India. Als een Brahmaan. Maar tijdens zijn tienerjaren verloor hij steeds meer zijn zicht. En toen zeiden zijn ouders, rijke ouders, ga jij eerst maar eens reizen, zodat je nog zoveel mogelijk kunt zien. Want ze wisten, dat was de diagnose, zo rond je 20ste, 22ste, dan zul je niets meer zien. En toen is hij gaan reizen. En toen kwam hij in Zuid-India met de bus in een stad. En in Zuid-India heb je wat meer christenen dan in het noorden. Nou goed, in ieder geval, daar was een evangelisatierally in die stad. En hij stapte uit de bus en toen hoorde hij iemand in een megafoon, een evangelist, die las voor uit de Bijbel. En toen las hij dat het kortste vers van de Bijbel voor, namelijk Jezus weende. En dat raakte hem zo, want hij wist dat Jezus beschouwd werd als een godheid. En het trof hem dat hier een God was die huilde. Hij werd er zo door geraakt dat hij wilde meer weten over Jezus. En toen is hij meer gaan studeren over Jezus. Nou, lang verhaal kort. Hij werd een volgeling van Jezus. Maar terwijl hij Jezus leerde kennen, raakte hij zijn zicht kwijt en was hij blind. En hij vertelde ons dit verhaal. En in dat hele verhaal gebruikte hij dit zinnetje. Ik ben God dankbaar voor mijn blindheid. Want, zei hij, ik ben een van de weinige christenen hier in deze stad. Maar mijn studenten, ze luisteren naar me. Ze kennen mijn verhaal. Ze weten wat ik heb meegemaakt. En wanneer ik ze dan mag vertellen, ik heb vrede in mijn hart. Ik ken de Heere God. Ik ken mijn heiland. Als ik die vreugde deel, hij zegt, het komt veel sterker over dan wanneer ik gewoon ziende zou zijn. Ik dank God voor mijn blindheid. Dat kan hij natuurlijk alleen, maar dat kunnen wij niet voor hem invullen. Dat kan hij wel zeggen. En dat zei hij. God deed zijn werken. Hij mocht de werken Gods doen als een blinde. Nou ja, de samenvatting. Jezus is meer dan genoeg voor mij. Of ik nou blind ben, of niet. Het essentiële is, Jezus is meer dan genoeg voor mij. En nou zouden we hier kunnen zeggen, happy end, klaar. Einde hoofdstuk. Maar ik moet nog even iets bij zeggen. De eerlijkheid gebied dat er dan te zeggen dat er nog iets volgt. Want dan geeft Jezus nog een uitleg aan dit wonder. En dan zegt hij in vers 39. Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen. Opdat zij die niet zien, zien zouden. En die zien, blind zouden worden. En sommigen van de Farizeeën die bij hem waren, die hoorden dit en zeiden tegen hem, zijn wij soms ook blind? En Jezus zei tegen hen, als u blind was, zou u geen zonde hebben. Maar nu u zegt, wij zien, daarom blijft uw zonde. Die Farizeeën beweren, wij zien. Wij weten hoe het in elkaar zit. Wij hebben de antwoorden. Wij hebben, met andere woorden, Jezus niet nodig. Ze waren zo verstrikt in hun netwerk van wetten, bijvoorbeeld over de Sabbat, dat ze niet meer, dat ze blind waren, zou je kunnen zeggen, voor de vrijheid die de Heer van de Sabbat aan hen zou kunnen bieden. En dan moeten we afronden. En dan de vraag die overblijft is natuurlijk, hoe sta jij tegenover Jezus? Wie is Jezus voor jou? En wie is Jezus voor mij? En sommige mensen hebben allerlei uitvluchten. Sommige mensen die staan tegenover Jezus zoals de buren. Laat de schriftgeleerde, hè? Stuur maar door naar de dominee. Stuur maar als mensen geestelijke vragen. Laat de geestelijke leiders maar beslissen. En dan heb je de Joodse leiders. En sommige mensen die staan tegenover Jezus zoals de Joodse leiders. Jezus past niet in mijn denkraam. Jezus past niet in mijn theologie of noem maar wat. Jezus past niet in mijn denken. Of ze staan tegenover Jezus zoals de ouders. Ja, daar brand ik mijn vingers niet aan. Ik hou me een beetje afstand. Love. Het zou consequenties kunnen hebben, hè, als je je aan Jezus bindt. Of sta je tegenover Jezus zoals die blindgeborene. Die heel nuchter erkent. U moet wel God zijn. U moet wel God zijn. En weet je, Als je je openstelt voor Jezus, dan zal je door hem gevonden worden. Hij zal je zien. En als je gemeden wordt, hij zal bij je zijn. Dat is de belofte die uit dit hele gedeelte naar ons toe komt. Hij ziet ons en hij wil je vinden. Hij wil bij je zijn op spectaculaire sabbatten, op miserabele maandagen, op druilerige dinsdagen, wanhopige woensdagen, verdrietige vrijdagen. Jezus wil altijd bij je zijn. En dan is de vraag voor ons, Jezus, als u bij mij bent, wat zijn de werken van uw Vader die ik vandaag mag doen? Zullen we bidden?